eigenlijk een beetje een inleiding houden op de profeet Ezechiël.
Goed, dus ja, ik wil vanavond dus ja, een inleiding gaan houden over de profeet Ezechiël. In de inleiding, ja, het is vanavond misschien een beetje dat ik wat wel aan het woord ben, maar je moet toch eigenlijk wel een beeld hebben van de profeet waar we mee bezig zijn. Iedereen zit? Oh nee, iedereen zit nog niet. Ja. Wij moeten zorgen, Jan-Peter, dat wij ongeveer 15 kopieën hebben. Per keer. Pak rustig een zetel. Oké. Ja. Nou, laten we eens beginnen met het lezen van Ezechiël 1. Zomaar een paar verzen. Ik zou eigenlijk allemaal wel een beurt willen geven, maar zal ik het maar doen dan? Ezechiël 1. In het 30ste jaar, in de 4e maand, op de 5e van diezelfde maand, als ik in het midden van de weg gevoerd was bij de rivier Kebar, zo geschiedde het dat de hemelen werden geopend en ik gezichten Gods zag. Op de 5e van die maand, dat was het 5e jaar van de wegvoering van de koning Jojachin, geschiedde het woord des Heren uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester in het land der Galdeeën, bij de rivier Kebar. En de hand des Heren was daar op hem. Nou, daar hebben we voor vanavond genoeg aan. Wie kan mij nou spontaan vertellen, wie heeft er wel eens een preek over Ezechiël gehoord? Behalve mijn preek in december van 2 jaar geleden. Wie kan me een spontaan hoofdstuk noemen uit Ezechiël en zeggen van, nou, als ik aan Ezechiël denk, dan denk ik aan Ezechiël 37, dat gaat over gedal van de dorre doodsbeenderen. Precies. Waar is nog meer over gepreekt hier? De Tempelbeek, dat is Ezechiël 47, ook een bekend hoofdstuk.
34 en 16. De woorden zal ik zoeken en de
weg en de reden zal ik beter brengen. Ezechiël 34, dat gaat over de belofte van een goede herder die zijn schaapjes zal verzorgen en verbinden en vertroosten en zal verzorgen. Ja, precies. Nog meer. Het laatste vers van het laatste hoofdstuk van Ezechiël. Ezechiël 48 vers 22 dacht ik. En de Heere is al daar. Prachtig vers. Yahweh Shama. En de Heere is al daar. Ja. Maar goed, voor de rest zal het toch niet in de top 10 zijn van de Bijbelboeken die worden bepreekt. Toch is het een gedeelte uit het woord van God. En een heel dik gedeelte. Want, nota bene, Ezechiël heeft 48 hoofdstukken. En er zijn er al 3 genoemd vanavond. Dus, de rest van de 45, ja, die worden vaak weinig gelezen en weinig bepreekt. Toch heeft dat een boodschap van God in zich. Omdat het een gedeelte is van het woord van God. Nou, ik ga u wat vertellen. 7 punten. Dat kan ik zondag niet doen, dan hou ik het maar op 3, maar vanavond 7. 7 punten om u een schets te geven. Dan gaan we volgende week gaan we de diepe in beleven en welzijn. Om u iets te, een body te geven aan wie deze profeet is. We gaan letten op wie hij was en waar en welke tijd en hoe dat nou allemaal precies was. Ezechiël, ik hou graag van schrijven, dus dan denk ik. Ezechiël wordt wel genoemd de emigrantenprofeet. De profeet van de emigranten, de ballingen. Waarom, dat wordt u dadelijk duidelijk. Als ik let ten eerste op wie hij was, zijn persoon. Wel, vroeger heb ik een mooi rijtje geleerd dat er een onderscheid is in de profeten. Je hebt namelijk, hoeveel kleine profeten? 12 kleine profeten. Juist. Te beginnen bij Hosea, Joël, Amos, Obadja, tot en met Maleachi. 12. Waarom worden die eigenlijk kleine profeten genoemd? Heel praktisch, gewoon die hoofdstukken zijn vrij klein. Dat is de enige reden, niet omdat ze kleiner zijn in rang of zo, maar gewoon die hoofdstukken zijn kleiner. En dan heb je de 4 grote profeten. En dat zijn de profeten, ja? Kijk naar de Jodenkerk hier. Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël. Dat zijn de 4 grote profeten, omdat hun boeken groot zijn qua omvang. Nou, dat is 1. De 4 grote schriftprofeten van Israël. Ja, Ezechiël betekent de kracht van God. God is mijn kracht. Of God zal sterk maken. In ieder geval, El, dat is God. En Ezechiël heeft te maken met sterkte. Ja. Ezechiël, God is mijn kracht. Hij was de zoon van een zekere, ja, hoe heet de priester? Buzi. En Buzi, dat betekent mijn verachte. Voor degene die geïnteresseerd is in het Jodendom. De rabbijnen zeggen, Buzi, dat was eigenlijk een pseudoniem voor Jeremia. Nou, dat is wel erg mooi, dan zou dat waar zijn. Maar kunnen we niet bewijzen. In ieder geval, zijn naam was mijn veracht. Hè, omdat Jeremia veracht was en zo. Zou het Jeremia kunnen zijn, maar ik denk het niet. In ieder geval was het een priester. Dus deze Ezechiël was een priesterzoon. Een priester die geroepen werd tot profeet. Hoe kunnen wij merken dat hij priest? Sorry dat ik simpele vragen stel, maar iedereen moet het kunnen begrijpen. Waarom kunnen wij merken dat hij priester is? Het stam van Levi, maar waarom kunnen we het merken in het boek? Het gaat inderdaad van hoofdstuk 40 tot en met hoofdstuk 48 gaat het helemaal over die nieuwe tempel. En dus hij was bijzonder geïnteresseerd in de dingen van het huis van God, de tempel. Een priester zo. Je merkt zijn betrokkenheid op de tempeldienst. Nou ga ik eens wat vertellen. Kijk, over die 4 grote profeten, hè. Die hadden ook elk hun eigen werkterrein. Kan ik het allemaal een beetje lezen? Ik zeg wat ik schrijf, dus... Er was een deel dat leefde in Israël. En onder de Israëlieten werkte vooral Jeremia als grote profeet. Er was een gedeelte, ga ik dadelijk uitleggen, dat was in de ballingschap gevoerd naar Babel. Naar Babel. En in Babel hadden ze van de Heere als profeet gekregen Daniël, ook een grote profeet. En er was een gedeelte dat was gevoerd naar het plaatsje Tel Abib. Dat is niet de huidige Tel Aviv. U kan dat lezen in hoofdstuk 3, vers 15. We bladeren vanavond een beetje door het boek heen. Er staat, hoofdstuk 3, vers 15. En ik kwam tot de weggevoerde te Tel Abib, die aan de rivier Kebar woonde. En ik bleef daar, zij woonden. Ja, ik bleef daar verbaasd in het midden van hen 7 dagen. Dus dat woordje Tel Abib, dat is een naam en plaatsnaam. En daar werkte Ezechiël. Dus een deel van het volk was achtergebleven na de wegvoering van Nebukadnezar in Israël. Een deel Babel en een deel zat van het Joodse volk in Tel Abib. Oké, wat weten we nog meer over zijn persoon? Ja, hij was 30 jaar toen hij tot profeet geroepen werd. Ik zal dadelijk uitleggen hoe dat in elkaar zit. Hij had dezelfde leeftijd als de Heere Jezus, toen de Heere Jezus in zijn openbare dienst begon. 30. 30 jaar toen hij als profeet geroepen was. Hoeveel jaar was hij toen hij priester was? Ja, vanaf zijn nulde. Want hij was natuurlijk in de stam van Levi geboren. Maar als profeet op zijn 30ste geroepen. Ja, ik weet nog wat over zijn familie. Als een huiselijke omstandigheden. Een prachtig mooi detail. En dat is dat hij was getrouwd. Goede vrienden, beste mensen, jongelui. Weet je hoe hij zijn vrouw noemde? Dat moet ik aan de ouderen vragen. Weet je hoe hij zijn vrouw noemde? Prachtige uitdrukking. Hé, nou heb ik ze. Ja. Ja, fantastisch. De lust mijner ogen. U kunt die uitdrukking vinden in hoofdstuk 24. Schitterende uitdrukking, hè? Even kijken. Ja. Hoofdstuk 24, vers 16. Mensenkind, zie, ik zal de lust uwer ogen van u wegnemen door een plaag. Nochtans zult gij niet rouw klagen, nog wenen, en uw tranen zullen niet voorkomen. Hij mocht dus niet rouwen over de dood van zijn vrouw. Houd stil van kermen, vers 17. Gij zult geen dode rouw maken. Bind uw hoed op u, doe uw schoenen aan uw voeten, en de bovenste lip zult gij niet bewinden, en zult der lieden brood niet eten. Ja, en dan staat er ergens een paar versen verderop. Ja, dit sprak ik tot het volk in de morgenstond, en mijn huisvrouw stierf in de avond. En ik deed in de morgenstond gelijk mij geboden was. Hij was dus als profeet, wij denken vaak dat zijn mensen die zweven ergens tussen hemel en aarde, dat zijn de heiligen. Maar als profeet was hij een gewone, gelukkige, getrouwde Joodse man. Die het fijn vond om thuis te zijn bij zijn vrouw, die hij nog steeds met verliefde ogen aankeek. Anders noem je iemand niet de lust van je ogen. Dus hij had een gelukkig huwelijk. Pardon?
Hij staat bij het woord van de Heer tot mij. En dan mensenkind zien. Dus dat God ook tegen hem zegt.
God zegt tegen, ja? God zegt tegen hem. Wegnemen, precies. Ja. Nee, hij zegt het niet zelf, maar als de Heer zo zijn vrouw noemt. Zo is het. Ik vind het prachtig, een hele menselijke uitdrukking vind ik dat eigenlijk. Dus dat is zijn vrouw. Hij verloor zijn vrouw omstreeks het jaar 586 bij de val van Jeruzalem. Toen was hij 36 jaar toen hij weduwnaar werd. Hij is de enige oudtestamentische profeet voor wie de hemelen geopend werd. Wij hebben dat gelezen in hoofdstuk 1, vers 1. De hemelen werden geopend en ik zag gezichten Gods. In het Nieuwe Testament zijn de hemelen wat meerdere keren opengegaan. Onder andere voor Johannes, Patmos, Stefanus, bij de Heere Jezus zelf natuurlijk, bij de doop in de Jordaan. En bij Petrus, hè? De verheerlijking op de berg, ja, zou je ook nog kunnen noemen. En bij Petrus toen dat laken uit de hemel naar beneden kwam. Jesaja 6. Ja, alleen daar staat er niet letterlijk de uitdrukking, ik zag de hemel geopend, maar ik zag de Heere in die tempel, hè, met de kleder, met de zoon van zijn kleding. Nou, dat is iets over zijn persoon. Nummer 2. Dat is de tijd waarin hij leefde. En dat is goed om daar iets van te zeggen, want dan krijgt u ook wat achtergrondinformatie. Hij leefde zo 2500 jaar geleden. Om precies te zijn, hij is geboren in het jaar 622 voor Christus. Tot, in ieder geval, ik heb dat voor u een beetje onderzocht en zo, en op een rijtje proberen te zetten. Tot in ieder geval het jaar na het jaar 570 voor Christus. Dus daaruit concluderen wij dat hij in ieder geval 52 jaar oud geweest is of ouder. Dat jaar 622, ja, u kent de godvrezende koning Josia, ja? In de tijd van Josia, wij hebben daar trouwens om gebeden zojuist, om een opwekking, een herleving. In de tijd, dat was de laatste godvrezende koning in Juda, Josia. Dus toen hij een jongen was, toen Ezechiël nog klein was, heeft hij het staartje meegemaakt van de opwekking die er was ten tijde van koning Josia. Hoogtepunt. Hij heeft ook gezien hoe dat vanaf die opwekking, dat hoogtepunt in zijn jonge jaren, hoe dat op een gegeven moment ook heel snel bergafwaarts ging naar een dieptepunt. Interessant detail voor u om te weten. Hij was een tijdgenoot, hebben we helemaal geen erg in natuurlijk, maar die wereld bestond niet alleen uit Israël, maar hij was een tijdgenoot van Boeddha. Boeddha was in die tijd ook geboren. Hij was ook 1 jaar ouder dan Pythagoras. Zeg u dat wat? Volgens mij was dat in mijn kleuterschool. Nee, mijn lagere schooltijd. De stelling van Pythagoras. Die. Wie? Die man is in die tijd ook geboren. Ja, zoiets. Pythagoras. Dat waren hele beroemde mensen geworden. Dus in die tijd was er wel wat aan de hand. Hij was trouwens ook een jaar eerder geboren dan Zarathustra. Alzo spraak Zarathustra. Wie heeft dat geschreven?
Nietzsche.
Zarathustra, dat is de stichter van een, hoe moet ik het zeggen, van een godsdienst in het Midden-Oosten. Ja, een valse godsdienst hadden wij zeggen in onze ogen, maar Zarathustra. Oké, dat is iets over zijn geboorte. Nou ga ik even wat jaartalletjes noemen. Wie weet wat er gebeurd is in het jaar 612? Nee, dat is na Christus, Mohammed. 600 jaar voor Christus. Een heel belangrijk. Er is maar één die dat kan weten, dat is natuurlijk de Telegicident.
Ja, 612, weet ik niet hoor.
Oh. Nee, nou ja, goed, je moet eentje weten. 612 is een heel belangrijk jaartal, even tussen haakjes, want toen is het machtige wereldrijk Assyrië ten onder gegaan. Toen is Assur.
Dat was toch 622?
Nee, dat was 612. Er moet een verschil zijn tussen studenten en. Oké, maar goed, dat is maar even detail. Schrijf u maar op wat u wil. Wat ik op bord schrijf is in ieder geval het belangrijkste en de rest is detailinformatie. Ja, wat wel belangrijk is, is om te onderscheiden, dat weet ook niet iedereen, is wel belangrijk om de Bijbel te leren begrijpen, om te onderscheiden tussen de. Kijk, u weet allemaal van de wegvoering van Nebukadnezar, van Israël, hè? Van de stam van Juda, hè? De twee stammenrijk. Dat weet u allemaal. Alleen dat ging in verschillende fases. En dat is belangrijk om de achtergrond van de Bijbel te begrijpen. De eerste wegvoering was in het jaar 606 voor Christus. En dat is de wegvoering van de eerste deportatie, de eerste wegvoering. En daar is Daniël weggevoerd. En u weet dat in die tijd alleen de prinsen, zoals Daniël en zo, en de prinsen werden weggevoerd. Dat was de eerste wegvoering. Eerste ballingschap, de eerste wegvoering moet ik eigenlijk zeggen, sorry. En daar zat Daniël bij. Hè, de top, de top van de tweestammenrijk werd toen door Nebukadnezar weggehaald. Het was trouwens in de tijd van koning Jojakim, als u dat wil weten. Daniel en Ezechiël kenden elkaar. Hij noemt in zijn boek, in hoofdstuk 14 onder andere, als u zegt van nou ik schrijf wat teksten op, ik wil het nazoeken, kan. In hoofdstuk 14 noemt hij Daniel. En heeft hij zeer veel achting voor Daniel. En dan komen we in het jaar 597 voor Christus. En dat noemen wij de tweede deportatie. En daar zit Ezechiël bij. Dat is de tweede wegvoering. Daar zit onder andere Ezechiël bij en de elite van Juda. Dus, waarom zeg ik dat? Er staat in hoofdstuk 1 vers 2, in het vijfde jaar van de wegvoering van de koning Jojachin. Dus dat is, welk jaar? 592. Want dit is de wegvoering van koning Jojachin, leefde toen, waar Ezechiël bij zat. Dus het vijfde jaar van de wegvoering van Jojachin is 597. Min 5 is 592 voor Christus. Dus hoe oud was Ezechiël? Dat is even kijken of ik het allemaal gesnapt heb. Toen hij werd weggeroeid. Hoeveel? 25. U bent toch geen penningmeester, hoop ik, hè? Kijk, hij is geboren in 522. Dat is 622. Ja, 22. Nou, plus 13. Plus 3. Oh, je ziet. Ja, dus was 25. Dus hij was 25 toen hij werd weggevoerd. En hij werd in het vijfde jaar van die wegvoering van Jojachin, werd hij geroepen. Dus hij was inderdaad, zie je, het klopt toch. Hij was 30 jaar toen hij als profeet geroepen was. Maar toen was hij wel al 5 jaar in de ballingschap. Ja, er zijn toen 10.000, ongeveer 10.000 jonge vooraanstaande intellectuelen enzovoort weggevoerd. Waarna werden ze weggevoerd? En nou komt het. Daniel die was aan het hof van Nebukadnezar in Babel. Waar kan men neergezet? Hier. Ezechiël werd nog verder weggevoerd. Die werd weggevoerd naar Tel Aviv. Abib. Hoe zit het in elkaar? Zit er nog eentje onder? Oh ja. Ik ga het uitleggen. Hier heb u de kaart van de wereld in die tijd. Ja, ik hou van eenvoudigheid. Dit is natuurlijk de... Dit is de Nijl. Dit is natuurlijk de Middellandse Zee. Dit is natuurlijk de... Hé, ik dacht, ik vang ze. Maar nee hoor, jullie zijn niet voor één gat te vangen. Oké, dat is de Karmel. Nou, hier ligt natuurlijk Jeruzalem. Dit is de Dode Zee. En dit is het meer van Galilea. En dit is de Jordaan. Nou kwam Nebukadnezar. Nebukadnezar kwam natuurlijk altijd... Als de vijand inviel, kwam hij altijd vanuit het... Uit het noorden. Zo. Nou, hier had je zo de vruchtbare halve maan en zo. En Nebukadnezar kwam. Dit is Jeruzalem. En die heeft op een gegeven moment de Joden weggevoerd, gedeporteerd in de ballingschap naar... Laat ik het even uittekenen. Dit is de Eufraat, de rivier. En dit is de Tigris. Hier ligt, een beetje schematisch, een beetje grof, hier ligt de stad Babylon of Babel. Dus bij die wegvoering, die eerste, weet je wel, van Daniel. Daniel is dus weggevoerd naar Babel. In het jaar 606. Ja, dat zijn weer van die moeilijke vragen. Ja, de jaartelling, dat is altijd een ingewikkeld iets. Goed, dat is Babel. Maar, dan hebben wij hier de stad waar Abraham vandaan kwam, Ur. Ur, wacht daar ook. En zo grofweg gezegd, tussen Babel en tussen Ur, we zouden nu zeggen een beetje tussen Bagdad en Basra, in het huidige Irak. Tussen Babel en Ur ligt dan de stad Tel Aviv. En hier zat dus Ezechiël. Dus er is een tweede deportatie geweest in 597 en die gingen dus ietsje verder, die kwamen niet terecht. Absoluut. Ja, het was allemaal een straf. En God is zo genadig dat hij die straf, die ballingschap, wat hij eindeloos had aangekondigd via Jeremia, dat de Heere God die straf gaf in fases. Niet gelijk in één keer alles, maar de eerste deportatie was dus 606, daar zat Daniel bij. De tweede was in 597, daar zat Ezechiël bij, dat was de upper ten. En dan de massale deportatie, die was in het jaar 586 voor Christus. En toen ging heel het volk mee. En toen ging de tempel in vlammen op. En toen werd de stad verwoest. Nou, en toen was het dus bekeken. Toen ging God doortrekken met zijn oordelen. Dus God doet het in drie fasen. Dat is nog zijn genade. Dus hier ligt Tel Aviv. Aan de rivier de Kebar, of de Kebar, hebben we gelezen. Nou, de rivier de Kebar, dit is de uitvraat. En ik heb gelezen dat die rivier de Kebar is een soort zijstroompje van de Eufraat. Dus nou heb je een beetje een beeld, hoop ik, van de plaats waar die zit en de rivier waar die zit. En hierbij in de stad Tel Aviv had hij zijn eigen huisje. Ze hadden dus vrij veel rechten. En er was eigenlijk een Joodse gemeenschap ontstaan, weliswaar in de ballingschap, een Joodse gemeenschap ontstaan. En daar, hij was een gezien figuur. Hij was een gezien figuur. Mensen gingen vaak naar Ezechiël om raad te vragen voor praktische problemen. Dus hij had aanzien van een profeet en priester ook hier in de ballingschap. Nou, dat is de plaats van optreden. Nou, ik heb er al gezegd dat hij inderdaad 30 jaar was. Jeremia was een stuk ouder dan hij. Zijn laatste visioen kreeg hij in het jaar 75. Toen was hij 52 jaar, heb ik gezegd. Af en toe was het ook stil. Dan had hij geen inspiratie. Dan gaf God hem geen directe aanwijzingen. Dus je ziet ook wel eens dat het een paar jaar stil is. Hij heeft niet elk jaar continu achter elkaar geprofeteerd. Oké, dat is het tweede. Derde. Dat is de boodschap. Het is opvallend dat hij zijn boodschap overwegend voor 99,9% in de ik-stijl weergeeft. Ik, Ezechiël, zag, of hoorde, enzovoort. En het is heel belangrijk om deze onderscheiding te maken. Je ziet dat hij wat zijn boodschap betreft, die kan je verdelen in, grofweg gezegd, ik ga hem dadelijk ietsje nauwkeuriger verdelen, in twee stukken. Hij is een onheilsprofeet. Hoofdstuk 1 tot en met 33 is het alleen maar onheil. Als u gewend bent om de Bijbel van Genesis tot Openbaring te lezen en je komt bij Ezechiël, dan ziet u dat het lang hoofdstuk aan hoofdstuk eigenlijk alleen maar oordeel is. Hij waarschuwt, kijk, er was hier in Tel Aviv, hè, waar die zat. Die mensen waren weggevoerd, maar die hadden een eigen gemeenschapje en zo. En die dachten bij zichzelf, nou, we zijn hier door Nebukadnezar al weggedeporteerd en zo. Maar dat is zo weer over en dan mogen we gewoon weer terug. Mogen we terug? Ja, in 597, nou misschien al een paar jaar hier mogen zitten. En Nebukadnezar is goed voor ons, dan mogen we terug. En dan zegt Ezechiël, dat kan je vergeten. Ik voorzeg je namens God dat jullie niet teruggaan. Maar dat de tempel zal worden verwoest. En dat zei hij dus vanaf het jaar 592, hebben we gezien, dat was hij 30 jaar. Dus vanaf 592 tot de verwoesting van de tempel. De tempelverwoesting. Heeft hij jaar in jaar uit hen voorgehouden. Jullie stad zal worden verbrand. De tempel van God zal worden verwoest. Zij waren er optimistisch over. Maar Ezechiël zegt van, dat is niet waar. Dus hij profeteert het onheil over zijn medeballingen, volksgenoten. En vooral over wat er in Jeruzalem en in, met het huis van God zal gaan gebeuren. Nou, dat is heel wat. En dat hebben ze hem natuurlijk niet in dank afgenomen. Hij kreeg een beroep. Hij kreeg een beroep naar die Joodse gemeenschap hier. Tussen aanhalingstekens een beroep, hij moest gewoon mee natuurlijk. Hij kreeg een beroep naar die Joodse gemeenschap hier. En dan zegt God tegen hem, eens even kijken, wat voor soort gemeente hij krijgt. Hoofdstuk 2, vers 6. Lees jij dat eens even, Marjolein, in de NBV. Hoofdstuk 2, vers 6.
Maar jij, mensenkind, jij hebt van hun woorden niets gegeven. Je hoeft voor hen niet bang te zijn. Zijn ze als brandnetels en doornstruiken en belagen ze je als schorpioenen. Je hoeft je door dat volk niet te laten afschrikken of angst hebben voor hun woorden. Hoe
verstandig
ze ook zijn.
Nou, aangenomen naar. En hij kon niet bedanken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hij kon niet bedanken, dat is wel. Dus hij wordt gezonden, hij wordt meegevoerd, maar hij wordt ook door God gezonden en geroepen naar een volk dat weerspannig is. En dat vergeleken wordt met dorens en met schorpioenen en met brandnetels. Ze dachten zo weer terug te kunnen naar Jeruzalem. Nee dus. Nou, dat gaat, dat blijft zo gaan. Die hoofdstuk 1 tot en met 33, die zijn geschreven voor het jaar 586. Daarom noem ik u de jaartallen, omdat die zo ontzettend belangrijk zijn. Dus voor de val van Jeruzalem. En dan lezen we van hoofdstuk 33 tot en met hoofdstuk 48. In hoofdstuk 33 valt Jeruzalem. Dan wordt Jeruzalem ingenomen door Nebukadnezar. Hoofdstuk 33 is de spil van het boek. Dat is het draaipunt. En als dan Jeruzalem verbrand is en ingenomen en alles wordt weggevoerd, vanaf dan mag hij een heilsprofeet worden. Vanaf dan zijn het eigenlijk alleen maar schitterende, prachtige hoofdstukken van troost en bemoediging en nou, van heil en van het koninkrijk van God wat gaat komen. Als de stad gevallen is, dan mag hij met de troostboodschap komen.
Mag je de vraag stellen?
Ja.
Hoofdstuk 11.
Ja.
Daar lees je het ook op de precies. Alleen uiteindelijk herstellen.
Er zitten wat stikkeltjes in zo. Maar als je hoofdstuk 1 tot en met 33 overwegend leest, is het overwegend nacht. Donker, oordeel. Hier en daar een klein lichtpuntje, maar het is overwegend oordeel. En de spil is, kijk, ik trek nu de grote lijnen natuurlijk, hè. Als je in de details ingaat, dan zie je de boom door zijn midden. Gaan naar de grote lijnen. En dit is dus een kantelhoofdstuk.
Het is te vreemd dat hij dus in hoofdstuk 40 en 48 over de tempel gepraat
heeft. Waarom is dat vreemd?
De tempel is verwoest, de naam is
gaat. Ja, precies. Ja, dat is prachtig, hè. Er zal een nieuwe tempel komen. Nou, dat is iets over zijn boodschap. Hij richt zijn boodschap allereerst tot de Joodse gemeenschap die hier zit. Maar hij profiteert natuurlijk ook wat er daar zal gaan gebeuren over niet al te lange tijd. Nou ga ik u iets gedetailleerder iets vertellen over de dat is nummer 4, over de indeling. De indeling. Laat ik grofweg zeggen, ik hou het een beetje. Dus dit is geprofiteerd, even voor de compleetheid, na de val, na 560. Een indeling in drieën. Hoofdstuk 1 tot en met 24. Onheilsprofetieën over Israël. Of bedreigingen over Israël. Onheil over Israël. En dan vooral natuurlijk over de twee stammenrijk, hè? Dat snapt u. Want die zaten hier alleen nog. Juda en Benjamin. En dan hoofdstuk 25 tot en met 32. Kan iedereen bijbenen, mensen, of niet? Oké, je doet het op een gemakkie. Hoofdstuk 25 tot 32. Dat zijn onheilsprofetieën. Onheilsprofetieën. Over de volkeren. En als je ze goed geteld hebt, dan zijn dat 7 volkeren. 7 heidenvolkeren. Die worden. De ware profetie van oordeel over wordt uitgesproken. Dus niet alleen Israël, maar ook de omliggende volkeren zullen in het oordeel worden betrokken. En dan hoofdstuk 33 tot en met 48. Dat is dus overwegend. Eigenlijk een en al belofte en heil. Nou, wat staat er onder andere? Hoeveel blaadjes zit er nog in? Oh, ik kan nog even verder. Ja, precies. Even kijken. Oh ja. Ja. Laat ik u dit alvast vertellen. Als het gaat over die heilsbelofte hier. Dat zijn natuurlijk de schitterende hoofdstukken, hè. Daar gaan we het nog een keer over hebben. Over een aantal weken. Als God het geeft. Maar eerst moeten we ons hiermee natuurlijk gaan bezighouden. Als het gaat over deze hoofdstukken, of 348, dan zal ik u alvast wat gaan vertellen. Ezechiël mag daar zien, nou, die bekende dingen, een nieuw verbond. God gaat een nieuw verbond oprichten. Genadeverbond. God belooft die goede herder te zullen zenden, de Messias. Hoofdstuk 34 inderdaad. God belooft de Heilige Geest te zullen zenden. Hoofdstuk 36. He, ik zal mijn geest in uw binnenste leggen. De Heilige Geest. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal u reinigen. En ik zal mijn geest in uw harten zenden. En dan dus hoofdstuk. Laat ik het toch maar even zo. Dan sta ik zo even terug. Word ik een beetje warrig of kan ik me volgen? Oké. Heilsprofetieën. Ter onderscheiding. Hoofdstuk 33 tot en met 37 gaan over de bekering van Israël. Onder de leiding van die goede herder, die nieuwe geest. Het dal van de dorre doodsbeenderen, hoofdstuk 37. Over Juda en Israël die samen weer het 12 stammenrijk zullen vormen. Bekering van Israël, alle 12 stammen. Hoofdstuk 38 en 39, moet u even van mij aannemen, gaat over de wederkomst. De wederkomst van de Messias. En hoofdstuk 40 tot en met 48. Ik hoop dat ik niet gelijk wegloop. Dat gaat over het Messiaanse vrederijk. Wat er gaat gebeuren als die Messias wederkomt. Wat gebeurt er dan daarna? Nou, daar gaat het over in die prachtige hoofdstukken 40 tot en met 48. Wat ik heel bijzonder vind. Of eigenlijk, dit is niet bijzonder, maar toch ook weer wel. Dat is dit. Als je nou kijkt naar die drie hoofdstukken, hè, die driedeling. Hoofdstuk 1 tot en met 24, hoofdstuk 25 tot 32, hoofdstuk 33 tot 48. Dat onheil over Israël, wanneer is dat vervuld? Ja, ja, en door wie is dat vervuld? Precies, door Nebukadnezar. In 586 kwam het. En toen stootte Nebukadnezar, was de wereldheerser van die tijd. Hè, de wereldregeerder van Babel, Babylon, Babylonisch Rijk. Nou, en toen is alles wat Ezechiël heeft geprofeteerd, is dus, is uitgekomen. Dat onheil is gekomen toen Nebukadnezar werkelijk het hele land als een bulldozer overstelpte. Nog iets, hoofdstuk 25 tot 32, dat onheil over die volken, wanneer is dat vervuld? Ook in die tijd van Nebukadnezar. Toen is namelijk niet alleen Israël is natuurlijk door Nebukadnezar onder de voet gelopen, maar ook al die landen die daaromheen liggen. Tyrus en Egypte en Moab en Ammon en Edom. Dus die onheilsprofetieën zijn ook voornamelijk vervuld toen Nebukadnezar inderdaad dat hele gebied veroverde en innam. Maar bijzonder is, deze twee, hoofdstuk 1 tot 24 en 25, dat is vervuld door Nebukadnezar. Maar die hoofdstuk 33 tot 48, wanneer is dat vervuld? Dat moet nog vervuld worden. En dat zal vervuld worden bij de wederkomst van Christus. Dus dit gedeelte, als we dat gaan behandelen, dan zijn we in het gedeelte gekomen van de onvervulde profetie. Dat is ook belangrijk om te onderscheiden. Ik moet altijd uitkijken dat ik niet van de ene gedachte aan de andere gedachte hinkt. Maar het is belangrijk om te onderscheiden tussen vervulde profetie en onvervulde profetie. En dan zou je van hoofdstuk 1 tot en met 32 kunnen zeggen, dat is vervulde profetie. Voor die mensen die dat toen hoorden uit de mond van Ezekiel natuurlijk nog niet. Die dachten, waar heeft Ezekiel het over? We gaan wel lekker terug over een paar jaar. Nee, jullie gaan niet terug, jullie blijven minstens 70 jaar enzovoort. Voor ons is nu vervulde profetie. Maar deze hoofdstukken, dat is voor, ook voor ons nog onvervulde profetie. Oké, dat is de indeling. Ja. Nou. Ja, mooi is om te zien ook. Kijk, dit gaat over die dal van die Dorrits doosbeenderen. Hoofdstuk 38 en 39. Dat gaat over het verslaan van Gog en Magog. Kom je ook een openbaring tegen. Nadat ik het verbind met de wederkomst. Hoofdstuk 40 tot 48. Dat gaat over een nieuwe tempel. Dat gaat over de tempelbeek. En dat gaat ook over de verdeling. Ik heb daar een prachtig mooi plaatje van. Dat zal ik de zijne tijd ook wel meenemen. De verdeling van het land. Dat elk van de 12 stammen. Dan ook, hè, elk van de 12 stammen in dat rijk. Een evenredig deel kan krijgen. Van hier zit dan Dan en zo. En Naftali en Gad. Dat is allemaal precies. Ze zijn allemaal een stuk van dat groot Israël, wat dan zal zijn. Dat staat allemaal beschreven in hoofdstuk 46 en 48. Ik ga u iets vertellen over de. Oh, zit ik al bij nummer 5? Ja. Ik raak de tel kwijt. Ik ga u iets vertellen over de symboliek van dit boek. Sommige verklaarders, vrijzinnige verklaarders, die hebben hele lelijke dingen over Ezekiel gezegd. Alsof hij ziek was in zijn geest. Nou, dat maken wij natuurlijk. Dat verwerpen wij met kracht. Het is wel zo dat hij in zijn boek. Dat hij hele wonderlijke dingen van de Heere heeft moeten doen en moeten uitbeelden en heeft meegemaakt. Hij moest bijvoorbeeld een boekrol opeten. Zal dat letterlijk of geestelijk geweest zijn? Daar gaan we nog een keer over spreken. Hij moest bijvoorbeeld 390 dagen liggen op zijn linkerzij. 390 dagen, dat is meer dan een jaar. Nou, probeer het maar eens op je linkerzij te liggen. 390 dagen. Ja, dat is heel apart. Hij werd door de hand des Heren aan zijn haren opgetrokken. Hoofdstuk 8. Aan zijn haren opgetrokken. En dan werd hij door de hand des Heren, de krachthand des Heren, werd hij dan overgeplaatst in de geest naar Jeruzalem. Hele bijzondere ding. Hij heeft een keer zijn haar, zijn baard, en dat, hij was een priester dus, hè. Hij moest, schande geweest, hij moest zijn baard afscheren, zijn hoofdhaar afscheren, en een derde deel van dat pluk haar moest hij in de wind gooien, een derde deel moest hij verbranden. Dat zijn hele bijzondere dingen geweest. Hij heeft een keer moeten uitbeelden aan die ballingen daar. Hij moet uitbeelden dat Jeruzalem zal worden belegerd. Dat had hij wel gezegd, maar dat geloofde hij niet. En toen moest hij het laten zien aan die mensen. Weet je wat er gaat gebeuren met Jeruzalem, wat jullie zo hoog over doen? En dan zegt de Heer, je moet een krijtje nemen, een steen pakken. En dan moet je op die steen moet je Jeruzalem tekenen. En dan ga je op je zij liggen. En dan zet je soldaatjes om die steen heen. En je zet er een muur, een soort soldaatjes spelen zoals we dat vroeger deden. En zet je er een muur omheen zo, en een stormrande tegenaan op die stenen, hè, zo. Nou, dan lig je daar en dan doe je net alsof die stad, op die stenen, die stenen beeld is van de stad, en probeer die steen heel het aan te stoten. Nou, je moet je voorstellen, Ezekiel heeft gewoon daar in het dorp geleefd. Dus mensen kwamen voorbij en zagen Ezekiel op zijn linkerzij liggen en een soort soldaatje aan het spelen. Wat ben je nou aan het doen, Ezekiel? En toen moest hij gaan uitleggen wat de goddelijke bedoeling daarvan was. Hoe noemen wij dat tegenwoordig? Ik heb ze wel eens gezien. Ja, wij zijn dat niet gewend in onze kringen. Wij zouden zeggen, hij speelde pantomime. Ik heb ze wel eens gezien in Delft. Daar waren zo'n groepje jongeren bezig om zonder woorden, met van die witte handschoenen aan en van die aparte gezichten, om dingen uit te beelden. Hè? Maar eigenlijk, modern, zeggen we, wat Ezekiel daar doet met dat krijtje, die steen en die soldaatje, dat is een soort pantomime. Uitbeelden, zodat mensen getrokken worden, aandacht hebben. Wat ben jij aan het doen? En dan vervolgens de boodschap van God doorgeven. Dus er zitten heel veel zinnenbeelden in het boek om de boodschap kracht bij te zetten. Nou, ik heb al gezegd dat het verboden was om te rouwen over de lust van zijn ogen, om te rouwen over de dood van zijn vrouw.
Ja, waarom moet het eigenlijk?
Het rouwen. Ja, dat zullen we ook wel tegenkomen nog. Ik stip er vanavond een beetje aan. Dat mocht niet om eigenlijk uit te drukken zoals Ezekiel zijn vrouw bemind heeft. Zo beminde God zijn volk Israël. Maar omdat het zo het verzondigd had en zo de andere kant op ging. Hè, kan je als het ware de rouw, de ingehouden rouw van Ezekiel over zijn vrouw. Zo was er rouw in het hart van God over zijn eigen volk. Israël was vergeleken met de vrouw van God. Dat het zo van God was weggegaan. Dat de Heer moest straffen. Zijn volk was als het ware dood voor God. Hè? Om uit te drukken wat er nou leeft in het hart van God. Ja. Daarom was dat inderdaad. Goeie vraag. Symboliek. Nou, ook wat van gezegd. Het zesde wat ik wil gaan zeggen, dat is kenmerken van het boek. De kenmerken van het boek. Welk woord komt daar meer dan 100 maal in voor? Wat typisch is voor Ezekiel. Gij ben Adam, zoon van Adam, mensenkind. Ja, dat komt bijna 100 keer, zouden. Ik dacht meer dan bijna 100 keer. Bijna 100 keer komt voor. Een karakteristieke zin voor dit boek. We lezen ook heel vaak, meer dan 60 keer, de uitdrukking, zo zult gij weten dat ik de Heere ben. Ook dat is typisch voor Ezekiel. Wat ook, ik zal nog een paar dingen noemen, wat meer dan 100 keer voorkomt, is bijvoorbeeld de uitdrukking, zo zegt de Heer. Het is altijd maar weer, namens zijn zender sprak hij. Of het woord des Heeren kwam tot. Typisch is ook dat in het boek Ezekiel de afgoden heel vaak genoemd worden. Speciaal woord. De shekuts in het Hebreeuws. De gruwelen. Gruwelen. Als er wordt gesproken over de gruwelen, dan heeft dat altijd te maken met de afgoden. Ja, precies. Het shekuts hashamee. Met de gruwel der verwoesting. Dat heeft te maken ook met dat staat in Daniel, hè, de gruwel der verwoesting die in de tempel zal staan. En dat is ook in verband gebracht met de afgod Zeus, die door Antiochus, Epiphanes enzovoort. Gruwel is altijd een afgod. Wat ook een hele typische uitdrukking is, dat kom je ook overwegend tegen in Ezekiel, dat is de uitdrukking, de Heere Heere, onze hulp is in de naam van de Heere, Heere. Zo begin ik eigenlijk bijna altijd de eredienst. En dat is niet dat ik twee keer hetzelfde zeg, maar je zegt Heere, Heere. De ene is Heere met één hoofdletter en de ander is Heere met vijf hoofdletters. Dit is natuurlijk de naam Yahweh, de verbondsgod. Ik zal zijn die ik zijn zal. Hè? De verbondsgod. De ik ben die ik ben. Trouwens, ik vind het altijd een slechte vertaling. U weet dat, hè? Wat?
I am.
Ja. I am. U weet, hè, dat is de Yahweh, hè? De verbondsnaam van God met vijf letters. Kijk, in de Statenvertaling staat: ik zal zijn die ik zijn zal. Ja, wat moet je daarmee? Ik zal, wat hoort u daarin? Ik zal zijn die ik zijn zal. Wat hoort u?
Dat
ik
nu niet is.
Ja, onmogelijke constructie. Wat hoor je daar nou in? Ik zal zijn die ik zijn zal. Ja, begin en het einde, dat kunnen we zeggen. Ja, maar wat zeg je daar nou mee? Hij is altijd hetzelfde, hij is altijd geweest, maar dat wil het allemaal niet zeggen. Want dat is bijna filosofisch. Ik vind het mooi, Martin Buber, dat was een Jood, en die heeft het vertaald met ich bin da. Ik ben erbij. En dat is eigenlijk de lading. Niet van ik ben er, van nou ik ben het eeuwig wezen dat er altijd is geweest. Het eeuwig zijnde. Dat is eigenlijk Grieks, filosofisch. Maar het Joodse ik zal zijn, ik zijn zal wil zeggen, ik ben bij je. Een relatiebegrip. Ik ben erbij, ik ben nabij. Nou, dat heeft te maken met die verbondsgod die een relatie wil met mensen, met zijn volk, met Israël, met dopelingen. Ik ben erbij. En dan komt het heel dichtbij. Ik ben trouwens benieuwd hoe die NBV dat heeft vertaald. Marjolein, je bent vandaag wel de pros, maar Exodus 3, vers 15 of zo, 16. 14. Exodus 3, vers 14. Is er nog iemand die een NBV bij zich heeft?
Ik ben die er zal zijn.
Nou, dat is helemaal onmogelijk. Ik ben die er zal zijn. Waar het mij om gaat is juist dat
ik zal er zijn.
Ik zal. Ik zal er zijn. Ja, dat komt iets dichterbij. Ik zal er zijn. Ik zal er zijn. Maar vooral dat woordje ik zal nabij je zijn. Dat is eigenlijk de verbondschap. En dat woordje Heer met één hoofdletter en voor de rest vier kleine letters. Dat is natuurlijk, dat is eigenlijk een titel. Dat is eigenlijk een titel. Wij hebben het over de Lord, der Herr. Over de gezaghebber, de gebieder, de meester, de baas, om het zo te zeggen. He, dus de gezaghebber, de meester, en dat is de verbondsgod. He, dus dat is de Lord. Heer of Heere. Nou, die ene dat is een e. Maar dat is eigenlijk de bedoeling. Heere, Heere. Degene die de gebieder is, die het voor het zeggen heeft, dat is de verbondsgod van Israël. En wat ook belangrijk is, dat is, dat is ook apart, wist ik eigenlijk ook niet. Het huis Israëls. Het huis Israëls. Bijna 80 maal vaker dan in heel het overige van het Oude Testament. Zeg tot het huis Israëls, enzovoort. Nou, het laatste, dat zijn de kenmerken. Het laatste wat ik wil zeggen, dat is dat er ook nog gesproken wordt over visioenen. Er zijn in dit boek ook een aantal visioenen. Je zou het ook onder kenmerken kunnen noemen, maar volgende keer gaan we nadenken over hoofdstuk 1. Dat is het visioen van, dat is heel apart. In hoofdstuk 1 gaat het over de, als ik het in het Joods moet zeggen, in het Hebreeuws, de Merkaba mystiek. Over de troonwagen, visioen. Een troonwagen. En ik zou u aanraden om voor de volgende week, om dat hoofdstuk 1, en dat is een razend moeilijk hoofdstuk. Razend moeilijk. Maar het is ook zo majesteitelijk. Zo verheven. Als je dat het leest in de Statenvertaling, en leest er in een andere vertaling bij. Het is razend moeilijk, maar het is zo verheven. Je komt zo onder de indruk van dat majesteitelijke hoofdstuk. Dat noemen we het troonwagenvisioen. En daar kan ik prachtige dingen over vertellen, wat daarmee gebeurt. Dat hopen we dan de volgende keer te zien. Hij heeft ook, de tweede is dat hij op een gegeven moment een visioen krijgt. Even kijken. Hij krijgt een visioen in hoofdstuk. Hoofdstuk. Ik zal ze voor je op een rijtje zetten. Je hoeft het allemaal niet op te schrijven, anders is het misschien weer te veel. Hij heeft 5 visioenen gekregen. 5. Eén is troonwagenvisioen. Het tweede is het visioen van de afgoden in de tempel. Dat is hoofdstuk 8 tot en met 11. Dat gaan we ook nog met elkaar overdenken. Dan wordt hij als het ware met zijn geest, bij zijn haren getrokken en in die tempel in Israël gezet. In de geest. En dan ziet hij, daar gaat hij allemaal verborgen kamertjes in die tempel in. Dan ziet hij allemaal achter de muren schilderijen van afgoden. Die afgods schilderijen in de tempel van Jeruzalem. Het is een afgodentempel geworden. Dan natuurlijk hoofdstuk 3, hoofdstuk 37, dat is het derde visioen. Dat is de dorre doodsbeenderen. De dorre beenderen. Dan hoofdstuk 47, dat is het visioen van de tempelbeek. Tempelbeek. Dat is nummer. Jammer. Ging zo goed. Dat is nummer 5. Hoofdstuk 40 tot en met 48, dat is nummer 4. Dat is het visioen van het Nieuwe Jeruzalem. Hij krijgt namelijk niet alleen een visioen over de tempel, maar ook over de stad Jeruzalem. Hoofdstuk 40 tot en met 48 is dus de nieuwe stad Jeruzalem, de glorie van een nieuwe stad Jeruzalem. En dan waaronder hoofdstuk 47, dat is dus nummer 5. Kijk hoor, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, klopt wel. Dat is dan het aparte visioen van de tempelbeek en de stroom van zegeningen. Klopt die? Klopt uw nummering? De mijne wel. Nou, de laatste woorden inderdaad, dat is heel mooi om daarmee te eindigen voor dit keer. Ik denk dat het genoeg is zo. De laatste woorden, dat is prachtig. U hebt hem misschien ook opgezocht. Dat zijn schitterende woorden. Dan gaat het over die nieuwe stad. De poorten en de naam van die stad. En dan staat er in hoofdstuk 48, vers 35 is dat. En de naam van die stad zal van die dag zijn. Dan staat het hier in mijn Bijbel met hoofdletters. Hoofdstuk 48, vers 35. De naam van die stad zal zijn: de Heere is aldaar. Als u dat nou zo eens even in vogelvlucht zo even hoort. Van welk boek in het Nieuwe Testament moet u dan in het bijzonder denken? Dat is inderdaad het boek Openbaring. We zullen de komende tijd heel veel linken gaan zien tussen het boek Ezechiël en de Openbaring van Johannes. Bijvoorbeeld dat hele troonwagenvisioen kan je vergelijken met Openbaring 4 en 5, waar Johannes de troon van God ziet in de hemel. Het opeten van een boekrol, dat heeft Johannes ook moeten doen. En zo zie je heel veel linken van de profetie van Ezechiël in het Oude Testament met de profetie van Johannes in het boek de Openbaring. Goed, wie heeft er nog vragen? Ik voel me net zo'n professor. Nou, het was vanavond een beetje inleiding, dus we kunnen het tegenaan. Ja?
Maar de dominee, die
had de zaterdag
luistert, die had het de verheerlijkte. Dat betekent de verheerlijkte.
De verheerlijkte, ja.
Dat betekent het woord
Ja. Ja, de verheerlijkte. Of de verhevene, zou je ook kunnen zeggen. De verheerlijkte. Ja, ja, ja. Degene die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Dat is dat woord Heer. Dat eerste woord Heer. Ja, dat klopt. Heer of Heren. Daar maken we geen punt van vanavond. Ik wil graag knopen doorhakken. Dus. Ja, maar zo zit het in elkaar. Het is geweldig. Weet u wat trouwens de mooiste naam van God is? We hebben het nou over de naam gehad Heer. We hebben haar naam al gehad Heren. Maar wat is nou in de Bijbel de allermooiste naam van God? Ja. Vader. En dat lees je eigenlijk nauwelijks in het Nieuwe, in het Oude Testament. Maar dat is nou geopenbaard in het Nieuwe Testament. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader was, die heeft ons hem geopenbaard verklaard. Namelijk de vadernaam. En dat is ook logisch natuurlijk. Want niemand kan de vader openbaren dan een zoon. Hoe ik ben als dominee, dat kunt u allemaal weten, gezien de ervaring die u hebt van een half jaar. Maar hoe ik ben als vader, dat kunt u maar aan 3 mensen vragen. U ligt toevallig nu op bed. Maar dat zijn de enige 3 die weten hoe ik als vader ben. Natuurlijk is dat logisch. Maar daarom is in het Nieuwe Testament, met de komst van de Heer Jezus als zoon, hij was de enige die kon openbaren hoe God als vader was. En vandaar dat daar dat de grootste en de heerlijkste naam is. Inderdaad. Abba, lieve vader. U had ook een vraag.
Die vraag over die 30 jaar. Dat kijkt mij een beetje vreemd. Nooit en nergens doet enige profeet of dichter zijn leeftijd. En nu is er een andere vraag. Die zegt dat die 30 jaar teruggaat op de 18e jaar van de koning Josia. Toen het wetboek binnen.
Ja.
Ja. Spreek me toch aan.
Ja. Ja, nee, dat is waar. Getallen, dat is soms een beetje worstelen. Ik zal u vertellen wat ik de komende tijd wil gaan doen, is u een verklaring geven te midden van een legio andere verklaringen die er allemaal zijn. Ezechiël is een moeilijk boek, maar ik probeer eigenlijk de grote lijnen te pakken, zodat u er toch iets aan hebt voor uw hoofd en voor uw hart en ik ook iets voor uw handen. En en dan kies je op een gegeven moment overdenken als dominee. Dan kies je op een gegeven moment van ja, dat kan zo en dat kan zo zijn. En dan kies je tot of klein en denk van nou, dat denk ik dat ik het is. Maar het is niet het enige. Dus, maar het is wel betrouwbaar wat ik zeg. Het is niet zo van die man die rommelt wou het aan, dat niet. Maar het is vaak één van de verschillende verklaringen zijn. Belangrijk is ook om te zeggen, daar ga ik maar eindigen. Dat is mooi 10 uur. Fantastisch. Belangrijk is om te zeggen, profeten waren mensen, en daarom was hij mij die uitdrukking in de lust van zijn ogen zo dierbaar. Dat waren gewoon mensen van vlees en bloed. En die zijn door God geroepen en in de boodschap die zij moesten vertellen, het is ook dwars door hen heen gegaan. Het was niet zomaar een dictaat van nou ja, dat ga ik even brengen. Het was geen studeerkamergeleerde. Hij leefde in zijn tijd, hij leefde te midden van zijn volk. Hij was een jonge man. En hij kreeg van God de last om het onheil aan te zeggen. En hij kreeg ook de lust om de heilsprofetieën, nadat het volk op een gegeven moment helemaal kapot was, om ze ook weer te wijzen op die stralende toekomst die God in het verschiet heeft liggen voor zijn volk. En ik zou zeggen, profeten, dat zijn mensen waar de boodschap dwars door hun ziel gegaan zijn. Predikers, waar ik er één van mag zijn, het moet dwars door je ziel gaan. Levende getuigen, daar is voor gebeden vanavond, dat kan alleen als het ook zelf dwars door je ziel heen gaat. Wat komt uit het hart, kan alleen het hart van een ander bereiken. Wat komt uit je hoofd, kan hooguit het hoofd van een ander bereiken. Maar wat komt uit het hart, dat kan het hart van een ander bereiken. Goed, laten wij afspreken, beste mensen. Als ik het helemaal verkeerd doe, dan vertelt u het maar. Maar volgende keer, dan wil ik dus echt hoofdstuk 1... van Ezechiël en dus ook het hoofdstuk 1 van dit boekje met elkaar gaan overdenken. Is dat afgesproken? Ja, en nogmaals, ik zeg het nog een keer, hoe komen we aan het boekje? Als u internet hebt en kijkt u naar onze website en daar staat Maranatha Kring en daar staat het hoofdstuk ingescand. Dus u kan het zo printen. Goed mensen, wij gaan nog een psalm zingen. Wie heeft er een psalm om te zingen. Psalm 25, vers 2. We hebben geen organist in het midden, nee, hè? Dan doen we het zo. Ik zal hem even uitzetten, want ze zeggen dat ik een stem heb op de nachtegaal.